Een hele goede morgen allemaal. Ik moet de hartelijke groeten overbrengen van de gemeente Emmeloord. Dus bij deze, dat gaan we doen. Vandaag wil ik nadenken met jullie over het thema een hoop die zeker is, maar vooral ook voor het nieuwe jaar. Vandaag beleven we alweer de laatste dag van het jaar. De laatste zondag, althans. Het jaar 2025 is bijna alweer voorbij. En ik denk niet dat ik de enige ben die zegt dat dit jaar ongelooflijk snel is voorbij gegaan. En dan zo even in positieve zin terugkijkend naar het afgelopen jaar. Dan zijn er altijd wel gebeurtenissen geweest waar je blij van werd. Misschien ben je wel in het huwelijk getreden. Of ben je vader of moeder geworden. Of ben je geslaagd voor je opleiding. Of je hebt een baan gekregen. Of je hebt mensen in je omgeving tot geloof zien komen. En dan heb je het alleen nog maar even over dat kleine cirkeltje waar je zelf in leeft. Dat cirkeltje waar ondanks alle mooie dingen die er gebeuren, ook zo heel veel gebrokenheid en verdriet kan zijn. Geliefden die je zijn ontvallen, of waar ziekte, moeite of geloofstrijd aan de orde van de dag is. Bijvoorbeeld op je werk of in je directe omgeving. Wat kan er allemaal in een mensenleven voorbij komen? En dan buiten, de wereld om je heen en waar je zo in leeft. Een wereld die steeds meer los van God raakt. Een wereld die steeds verder afglijdt. Een wereld waar de polarisatie toeneemt. Waar de individualisering toeneemt. En dan is de vraag vandaag, wie verstaat elkaar nog vandaag? Neem bijvoorbeeld het woord Israël maar eens in je mond. Een onderwerp waar iedereen een mening over heeft. Een onderwerp dat vaak tot spanningen leidt. Tot hooglopende spanningen zelfs. En als je niet oppast in je inner circle of in de gemeente van Christus. En als je zo om je heen kijkt, dan zie je dat dit zich niet alleen tot in Nederland beperkt. Over de hele wereld hoor en zie je dezelfde tekenen. En als je goed kijkt, dan zul je erkennen dat de tijd zich steeds meer toespitst op het einde. Ja, dat was het jaar 2025. En lieve mensen, ik verwacht niet dat het komende jaar heel veel anders zal zijn. Maar Jezus zegt, in de wereld zul je verdrukking hebben, en daar ga ik straks nog iets meer over zeggen, maar ik heb de wereld overwonnen. Goed, mooi. Ik wil met jullie deze morgen kijken naar de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. En voordat ik ga lezen wil ik eerst een kort gebed uitspreken. Vader in de hemel, dank u wel dat we voor uw troon mogen komen. En dat we hier een moment vinden, samen met de gemeente, de Koninkerk in Haarlem, om een tijd en ruimte te hebben om samen te komen in de naam van onze Heer Jezus Christus. En Vader, we willen bidden deze morgen. Wilt u heel dicht bij ons zijn en tot uw doel komen in ieder van ons. Heer, geef de woorden in mijn mond die u belangrijk vindt. En mag het zo zijn dat na deze dienst er niemand anders overblijft dan Jezus alleen. Amen. Even kijken of hij het doet. Hij pakt hem niet. De eerste bovenste? Oké. Nou, dat is heel mooi. Dan moet hij even terug. Mooi. Ja. 1 Petrus 1. Ja, goed. Ik zat daar naar te kijken, maar dat komt goed. 1 Petrus 1 van 1 tot 9. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiingen, in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen de genade en de vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw... Verkrijgt u het einddoel van uw zielen, namelijk de zaligheid van uw zielen. Bij de voorbereiding moest ik denken aan het boek dat ik een aantal jaar geleden heb gelezen. Een boek van een Chinese broeder. Deze broeder heeft in China vanwege zijn geloof 14 jaar lang vastgezeten in de gevangenis. En werd stelselmatig geestelijk en lichamelijk gemarteld en leefde daar in erbarmelijke omstandigheden. En ondanks deze heftige moeite deelde hij het evangelie. En mensen in de gevangenis kwamen daardoor tot geloof en gaven hun hart aan Jezus en veranderden. Moment hoor. Het gevolg is dan ook dat deze broeder vervolging niet ziet als iets negatiefs. Maar juist de manier waarop God de gelovigen zuivert en sterker maakt. Hij benadrukte daarom de kracht van de boodschap van Jezus. Maar ook de noodzaak om dagelijks met Jezus te leven. Zelfs in de allermoeilijkste omstandigheden. En deze broeder is ook bij ons in het Westen geweest. En heeft onze situatie hier in het Westen gezien. En zijn oproep is aan ons om wakker te worden voor een dodelijke geestelijke slaap die op de loer ligt. Hij waarschuwt ons ook voor materialisme en compromissen die de geestelijke kracht van een christen laten afnemen. Ware groei en vervulling, zo zegt hij, komen voort uit berouw en bereidheid om te lijden voor het evangelie. Het volgen van Jezus, zo zegt hij, en dat heeft hij van Paulus, is lopen op de renbaan. Nou, ik wil samen met jullie gaan kijken wat Petrus ons wil leren door de eerste Petrusbrief en hoe we daardoor kunnen bemoedigd worden. En zo verder te kijken naar het komende nieuwe jaar, het onbekende jaar. En als Petrus zijn schrijven begint, dan richt hij zich aan de gelovigen die hij vreemdelingen noemt. Zijn brief is gericht aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Letterlijk staat daar aan de pelgrims in de diaspora. Dat geeft al aan dat een groot deel van de Joodse christenen Joodse christenen zijn geweest. En dan naast die Joodse christenen waren er ook heidenen, gelovigen uit de heidenen, bij geweest. En deze Joden zijn net als wij vrijgekocht door het bloed van Jezus en zijn lid geworden van het lichaam van Christus. Samen zijn wij, Jood en heiden, één in Christus. En zijn we vreemdelingen hier op aarde en in hem, in Jezus, overgegaan van de duisternis naar het licht. En daarom zegt Paulus dan ook in een van zijn brieven dat ons burgerschap in de hemelen is. Ons thuis is hier niet. Petrus heeft het in zijn brief dan ook uitdrukkelijk over een bevel voor een goede levenswandel te hebben. Waaruit zichtbaar wordt dat je een hemelburger bent. Het moment dat Petrus zijn brief schrijft, dan is hij in Rome. Waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. Rome, het centrum van de afgodendienst en van de verdrukking. En in die tijd dat Petrus daar in Rome zit, dan heeft keizer Nero daar het voor het zeggen. Nou, die situatie van toen en die geschiedenis, die weten we wel. Wat voor een enorm verschrikkelijke tijd dat is geweest. En die situatie is niet zo één op één met onze tijd te vergelijken. Maar afgodendienst en verdrukking kan ons geestelijk leven ook onder druk zetten. Het is niet, of het is nog niet een verdrukking, zoals in de tijd van Nero. Maar in hoeverre ben je nog vrij om te zeggen wat God zegt over onderwerpen die in deze wereld schuren? Er is vrijheid van meningsuiting. Zolang die niet ingaat met wat de meerderheid vindt. Welvaart kan een afgod zijn. Of worden. Onze welvaart kan heel veel in de weg staan. Zoals onze Chinese broeder ook al zei. Zo erg zelf, dat we allemaal zelf wel denken het te kunnen redden. Maar ja, welvaart is niet levensreddend. Ook helpt welvaart je niet in tijden van lijden en in nood. Om in een wereld van afgoderij en welvaart staande te blijven, in geloof, is het belangrijk om hier verder te lezen wat Petrus te zeggen heeft. En nadat Petrus de groet heeft uitgesproken, begint hij met het zegenen en prijzen van God. En hij zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat ons in die tekst, dat gaat hier niet over Petrus alleen. Maar dat gaat ook onder andere over jou en over mij. Tenminste, als je belijdt dat je opnieuw geboren bent. Als je kunt belijden dat Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op de straf van de zonde, voor jou persoonlijk gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Als je gelooft in de opstanding van Jezus, dan vindt er door de geest, door zijn geest, die je dan ontvangt, een nieuwe geboorte plaats. Een geboorte waar je zelf helemaal niets aan hebt gedaan. Net zoals je zelf niets aan je eigen geboorte hebt kunnen doen. Dan zegt Petrus, het is door de grote barmhartigheid van God dat hij jou opnieuw geboren deed worden. En Petrus gebruikt hier het woordje barmhartigheid. Deze barmhartigheid is een bijzondere vorm van genade. Dat heeft in zich dat zoveel zegt als het tonen van diep medeleven, erbarmen, compassie voor mensen in nood. Bedenk wel, je was in nood en je leefde zonder God. In de macht van de zonde en de dood toen je Jezus nog niet kende. Door het geloven in Jezus, sterven en opstaan, is daar verandering in gekomen. Je bent daardoor een nieuwe schepping geworden die hoop heeft. Een levende hoop. En dan hebben we het niet over een hoop van of dat maar zo zal zijn. Of een hoop die gebaseerd is op misschien. Maar een hoop waar Hebreeën 11 vers 1 het over heeft. Het geloof nu is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En een bewijs voor de zaken die je niet ziet. Het vertrouwen in Christus is de vaste grond voor deze hoop. En die hoop die is onlosmakelijk verbonden en verweven met het woordje erfenis of erfdeel. En dan moet je nu kijken wat Petrus hier zegt. Het bijzondere is hier dat Petrus niet zozeer benadrukt van wat we al bezitten. Dat is bij ons vaak zo. Wij getuigen over wat we hebben. En dat is helemaal waar. Dat is helemaal waar. Maar Petrus draait het om. En dat werkt bemoedigend. Deze erfenis waar het over gaat en die in de hemelen bewaard wordt, is de toekomstige verlossing. De voltooiing van de redding. Het moment waarop je met geest, ziel en lichaam de volledige gemeenschap met de levende God zult ervaren. Dan zullen de gelovigen ten volle delen in wat Christus heeft verworven, als mede-erfgenamen met hem. Het koninkrijk van God zal tot zijn volheid komen. Maar ook zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde werkelijkheid gaan worden. Waar uiteindelijk het nieuwe Jeruzalem zijn plaats zal innemen. Deze volle zegen wordt echter pas werkelijkheid in de toekomst. Wanneer de opstanding en de verheerlijking hun vervulling zullen vinden. En laten we eens kijken hoe Petrus hier woorden aan geeft. Petrus gebruikt drie woorden om deze erfenis, dit erfgenaamschap aan te duiden. Onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbaar. Eerst even dat eerste woordje. Onvergankelijk. Onvergankelijk is dat wat voorgoed blijft bestaan. Wat niet voorbij gaat. Het is onverwoestbaar. Het vergaat niet. Met andere woorden, je erfenis vergaat nooit en is niet aan verderf onderhevig. Dat tweede woordje is het woordje onbevlekt. Onbevlekt, dat is zoiets als zonder vlek. Dat is net als een wit, mooi wit vel papier. Het is puur. Het is rein. Het is onbesmet. Het is onschuldig. Het is brandschoon. Moreel zuiver en zonder zonde. Het is niet aangetast door onrecht. En als laatste dat woordje onverwelkbaar. Onverwelkbaar zegt zoveel als het is blijvend en het kan niet aangetast worden. Iets zoals een onverwelkbare eer of een onverwelkbare krans. Nou, dat is eeuwig. Het is blijvend, het is duurzaam. En het wijst op een onverwoestbare en een eeuwige kwaliteit. Dat geeft aan dat erfenis onbereikbaar is en onaantastbaar voor de vernietigende krachten van de dood en de machten van de duisternis. Nou, hoe bemoedigend is dat? En dat ligt allemaal vast in de opstanding van onze Heere Jezus Christus. Christus is niet alleen gestorven voor ons. Hij heeft niet alleen zijn bloed voor ons gegeven, maar hij is ook opgestaan. En zoals de erfenis veilig in de handen is en wordt bewaard in de hemelen, dat woordje bewaren trouwens, dat kun je ook vertalen met bewaken. Dat woordje, dan wordt de zin, zo worden de gelovigen hier op aarde bewaakt in de kracht van God. Dat bewaken en dat beschermen, dat gaat ook vandaag de dag nog steeds door. Ook straks, als dat nieuwe jaar komt. En dat er sprake is van bewaakt worden, dat geeft ook aan dat er gevaar hier dreigt. Hè? Of gevaar aanwezig is. Gevaar dat je probeert aan te tasten in je zijn, wie je bent in Jezus. Dan moet je je terdege wel van bewust zijn. Het moet je niet zorgeloos maken, zodat je zomaar dat naast je neer zou gaan leggen. Je mag weten dat je wordt bewaakt door de trouw en de kracht van God. En weet je, dat hebben we ook zo ontzettend nodig. Want je wordt van alle kanten blootgesteld aan gevaren die je bedreigen. En die gevaren die gaan je als gelovigen niet aan je voorbij. Kijk maar eens om je heen. Wat is er niet aan lichamelijk en geestelijk lijden? En wat zijn er een verleidingen, een zonden, beproevingen, angsten en twijfel? Daarnaast kun je ook om je geloof zo enorm worden, genadeloos worden aangevallen. Ik ken situaties van mensen die uit traditie stapten en waar de band met de familie en vrienden zo is aangetast dat contact bijna niet meer mogelijk is. God vraagt van jou en mij in dit nieuwe jaar wat komt. Los van alle moeite, zorgen die je meemaakt, om Christus te blijven volgen. Hem te vertrouwen, hem vast te houden. In geloof. We weten niet wat het komende jaar ons zal brengen. We leven in een wereld die totaal op hol is geslagen. En het lijkt niet meer gekker te kunnen. De waarde van huwelijk en gezin, de hoeksteen van de samenleving, staat op de tocht. Maar ook hoe je aankijkt tegen het leven. Wat vandaag krom is, wordt recht gepraat. En wat recht is, is krom. En het hele lastige van deze tijd is dat je zomaar meegezogen kunt worden in de waan van de dag. Zonder dat je daar zelf van bewust bent. Wees daarom waakzaam. En blijf dicht bij de bron. En die bron, dat is Jezus zelf. Betrek hem in alles. Vertel aan hem wat je zo moeilijk vindt. Vraag aan hem je te helpen bij lastige keuzes. Bid dat hij je alert maakt in moeilijke situaties. Vergeet daarbij nooit dat je in Christus geborgen bent. En dat je nu al deel hebt aan die redding. Die redding die ten volle geopenbaard zal worden bij de komst van Jezus in heerlijkheid. Nou, zegt Petrus, verheug je daarom en houd daaraan vast. En Petrus zet in vers 6 het heden van de beproevingen en het lijden tegenover de toekomst. Een toekomst die wordt beschreven als hoop, erfenis, redding en heerlijkheid. Ja, je kunt worden aangevallen. Je kunt worden aangevochten. Mensen kunnen je verdacht maken. Mensen kunnen je boycotten. Je kunt bedreigd worden, gelasterd of zelfs vervolgd, omdat je uitkomt voor de naam van Jezus. Maar verheug je daarin, zegt Petrus. Zelfs als je nu al overmand wordt door verdriet en allerlei verzoekingen, dan is er een diepere vreugde, omdat die beproevingen je geloof testen. Net zoals vuur goud zuivert, zegt Petrus. En hij gebruikt hier het voorbeeld van een smeltkroes. Als beeld voor de beproevingen, tegenspoed en moeilijkheden die je als gelovige kunt doormaken. Zoals een smid die onbewerkt goud verhit in een smeltkroes om het vuil te verwijderen. Dat vuil veegt de smid van die kolkende massa goud af, zodat het puur goud overblijft. Zoals die intense hitte die de smid gebruikt om goud te zuiveren, zo wordt het geloof verfijnd en sterker. En dan is goud nog maar een vergankelijk materiaal. Het behoort tot de dingen van deze wereld die voorbij gaan. Maar het geloof is kostbaarder dan goud. Het doel daarvan is dat de beproefde aard van je geloof tot lof en eer en heerlijkheid zal leiden wanneer Jezus Christus verschijnt. Het blijft niet bij deze woorden, want Petrus gaat nog verder. In de tijd dat Petrus zijn brief schrijft, dan richt hij zijn brief aan de vreemdelingen in de diaspora, de Joden in de verstrooiing. Petrus en deze vreemdelingen hadden een belangrijk verschil. Petrus was een volgeling van Jezus geweest. Die vreemdelingen die hadden wel van Jezus gehoord, maar ze hadden hem nooit gezien. Ze hadden hem niet persoonlijk meegemaakt en nooit ontmoet. En dat maakt het heel interessant. Want dit komt daarom ook zo heel dicht bij ons. Ook wij kennen Jezus niet, omdat we hem in de levende lijven nooit hebben gezien. Maar we kennen hem vanuit het woord en door de geest. We hebben Jezus nooit gezien en we hebben hem toch lief. En je bent erachter gekomen dat het geen vage theorie is, maar een persoon waarmee je één bent geworden. Je bent tot geloof gekomen en daarom verheug je je met een onuitsprekelijke vreugde. Een verheerlijkte vreugde. Dat is een blijdschap waarin de heerlijkheid van God aanwezig is. Een vreugde waar Gods glorie van afstraalt en in doorklinkt. Nog even terug van wat ik net gezegd heb. We zijn vreemdelingen hier op aarde. We hebben een levende hoop en een erfenis die in de hemelen bewaard wordt. In deze wereld hebben we te maken met beproevingen en allerlei verdrukkingen en verzoekingen. Maar we zien op Jezus Christus alleen en verlangen dat zijn komst in heerlijkheid. Samengevat betekent dat als vreemdelingen in een gebroken wereld leven wij vanuit een levende hoop. Bewaakt door God en gericht op een onverwoestbare erfenis. Maar hoe moeten we dan leven en uitkijken naar het komende nieuwe jaar? Ik wil dat in 4 punten opnoemen als een soort kapstok. Wees niet angstig. Dat je zorgen hebt, dat is wat anders dan angst. Je kunt zorgen hebben hoe het er op dit moment in de wereld aan toe gaat. Maar angst is een slechte raadgever. Angst is een reactie van het lichaam op een bedreiging. Maar Jezus zegt in Johannes 14, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld vrede geeft, geef ik die, maar laat je hart niet in beroering raken. En word niet bevreesd. Het tweede, leef in vertrouwen. De Heer heeft het in handen. Je erfenis wordt bewaard en ligt in zijn handen. Weet je, daar is het veilig. En Paulus zegt, als je nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want je bent gestorven en je leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook jij geopenbaard worden met hem in heerlijkheid. Het derde punt. Leef in een levende relatie met Jezus. Dat is vandaag zo nodig. Leef dicht bij hem. Maak tijd vrij voor gebed en stille tijd. Bespreek alles met hem. Hij weet immers wat je meemaakt. Hij kent je nog veel beter dan dat je jezelf kent. Waarom zou je hem alleen voor de grote dingen nodig hebben? Hij is juist ook geïnteresseerd in het kleine. Zet tijd apart Jezus liet tijdens zijn omwandeling op aarde regelmatig de mensenmassa's achter zich om de berg op te gaan, om met zijn vader alleen te zijn. Vierde punt. Het doet ook iets met jou en je omgeving. Door te leven met Jezus gaat je leven veranderen. En dat gaat je omgeving merken. Laat me dat uitleggen met een anekdote. Albert Einstein had een vaste chauffeur. En deze chauffeur was zo vaak met Albert Einstein op lezingen geweest, dat hij voorstelde om de lezing van Albert Einstein over te nemen. En zo spraken ze met elkaar af. En de eerstvolgende conferentie gaf de chauffeur de lezing. En dat was een geweldige, mooie, diepe lezing. En na de lezing ging er een professor staan in de zaal en hij stelde een zeer complexe vraag. En de chauffeur antwoordde en zei: geniaal, uw vraag is zo eenvoudig dat zelfs mijn chauffeur achter in de zaal hier antwoord op kan geven. De moraal van dit verhaal: door intens met Jezus te wandelen, ga je steeds meer op hem lijken. Zie op Jezus. Op Christus alleen. En ik wil afsluiten met een bemoediging, zoals Jezus die via Paulus laat weten. En ik wil het muziekteam alvast naar voren vragen. En Paulus die zegt daar in Romeinen 8, wat zullen we dan zeggen van deze dingen? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar ons voor ons allen overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Niets. Maar dan ook niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Geen verdrukking, geen benauwdheid, geen vervolging, geen honger, geen naaktheid, geen gevaar, geen snaar, geen zwaard. Zoals geschreven staat, omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Door hem, door Christus, die ons lief gehad heeft. Want, zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat geen dood, geen leven, geen engelen, geen overheden, geen krachten, geen tegenwoordige, geen toekomende dingen, geen hoogte, geen diepte, geen enkel ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen.